Heere, dat onbeginnende avond u mag staan in uw naam, onder voortzetting in uw kracht, opdat het einde van dit ons samen zijn mag strekken tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Amen. Zingen wij tot voortzetting Psalm 32 en daarvan het derde zangvers. Bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij nam die gunstig weg. En wat er verder vol op Psalm 32, het derde zangvers. Schriftlezing voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in de brief van Paulus aan die der Galaten. En wel Galaten 3, vanaf vers 16 tot het einde. Wij noemden u Galaten 3, vers 16 tot het einde. Doch vooraf doen wij belijdenis met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Galaten 3, vers 16. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie net beloofd was. En zij door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus. In Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Vragen we eerst de Heer een zegen over dit ons samen zijn. O almachtige en drieënige God, gij hebt ons tot hiertoe gespaard en gedragen en gedaan rond uw zonde. En deze avonduur in het midden van de week bij elkander willen brengen, rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En ach, Heere, dan weet gij hoe elk van ons is opgekomen. Of er een lust en een begeerte zijn in de ziel is, om u den Heere te vrezen, het allerhoogste en dat eeuwige goed. Of dat we zo uit de rust van de dag zijn weggevlogen, om ons hier neder te zetten onder uw getuigenis. Maar ach, Heere, al is een mens nog zo leeg en vijandig tegenover u, dan komt gij te getuigen in uw woord door de bekering van Saulus, dat hij nog wat blazende dreiging en moord En daar ga je uzelf en kwam te openbaren aan zijn ziel. Ah, wil dat toch ook werken deze avonturen, Heere. Dat we zullen een gewichtige waarheid open te verhandelen. Ach, Heere, toen gij de punten op de i zette. Toen ging elk van u zich van u verwijderen. En afkerig tegenover u. Dat gij tot uw broederen kwam te zeggen, wil gij lieden ook niet weggaan. En ach, Heere, dat ze door genade mochten getuigen. Tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En ach, al er dan nog een ziel in ons midden mag zijn. Die in duisternis wederom, met duisternis wederom bezet is. Nadat hij of zij deze dingen heeft meegemaakt. Omdat alles anders komt te praten, Heere. En dat we bij ogenblikken wel moeten uitroepen, ach, Heere. Maak door uw woord onze gang en treden vast. Ah, dat we toch niet langer van u af zouden dwalen, Heere. Maar wil toch zelf wat gij gewrocht hebt. En wil dat toch zelf het zegel erop komen te zetten. Of dat we onze roeping en verkiezing mochten vastmaken. Want dat doende zullen we toch nimmer meer struikelen. Ah, wil dan uw genade verheerlijken in onze harten, Heere. Want ach, we reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En gij getuigt in uw woord dat het leven maar een handbreed is. En de dood ieder uur wenkende. Ah, dat we dan voor en toe bereid mochten zijn. Met ons en onze kinderen. Om u zonder verschrikken te mogen ontmoeten. Gewassen en gereinigd door het bloed uw zoons en bekleed met zijn gerechtigheid, vrede met u te hebben door uw zoon. Ach, wil het werken in ons aller hart, opdat niemand ons er hoeft achter te blijven, Heere. Ach, gedenk dan de gemeente in al zijn noden, zorgen en verdriet. Gij weet alle dingen. O de ouderen, Heere, die niet meer met ons kunnen opgaan, die in de eenzaamheid te huis moeten verblijven. Ach, wil ze zelf in deze avond komen te bezoeken en komen te getuigen, ik ben uw heil alleen. Heere, doe dan nog wonderen in ons midden. O de rouwdragende voor korter of langere tijd, die het gemis moeten beleven, vooral in deze donkere dagen. Heere, sta toch op. Laat niet over aan zichzelf, maar wil een man voor hen zijn. Ach, doe nog wonderen uw grote naam ter eer. Gedenk ons allen tezamen. Gedenk ook het kind van de familie van Dorland, waar die deze week geholpen is en waar een stent ingezet is in het hart. Ach, Heere, mag het alles uitdrijven tot u den levende God. Zulk een jong leven, Heere, en dan al zulke grote operaties ondergaan. En wederom in januari weer een operatie moet ondergaan voor een lekkende hartklep. Ach, sta toch op, Heere. En mogen nog wat uitwerken en uitdrijven tot u den levende God. Al dat ze niet langer zichzelf zouden leven, maar Gode. Ah, doe dan nog wonderen uw grote naam ter eer. Gedenk dit kind, Heer, in alle nood, alle zorgen, moeite en verdriet. Leid dan in uw waarheid. Ach, gedenk ons allen tezamen. Wil uw woord toepassen, Heere, voor het eerst op bij vernieuwing. Sterk en ondersteun in het lezen. Leg onze gedachten gevangen. Om Jezus Christus wel. Amen. Boven deze predikatie staat geschreven: sterven en leven. En onder de tekstwoorden kun je opgetekend vinden. Ik zie dat ik het verkeerde hoofdstuk gelezen heb. Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Een zeker Godgeleerde zegt van een apostel Paulus dat hij zijn eigen dood overleefde. Het spreekt wel vanzelf dat men dat niet moet verstaan van de lichamelijke dood van den apostel. In dat geval zou deze uitspraak enkel dwaasheid zijn. Niemand kan zijn lichamelijke dood overleven. Wil ik iemand overleven, dan moet ik langer leven dan zo iemand. En wil ik dus mijzelf overleven, dan moet ik langer leven dan ik leef. Maar indien men bovengemelde uitspraak geestelijk neemt en het sterven opvat in een figuurlijke en geestelijke zin, dan kan men wel degelijk zijn eigen dood overleven. En is het zelfs voor ieder mens noodzakelijk dit te doen. Wie zijn leven niet verliest, volgens Jezus' uitspraak, zal het niet vinden. En wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. In geestelijk opzicht was Paulus gestorven. En juist op het ogenblik dat hij stierf, kwam hij tot het leven. Tot het onvergankelijk en eeuwig leven. Paulus was tegenwoordig bij zijn geestelijk sterven en overleefde het. Hij was met Christus gekruist en dus gestorven. Maar onmiddellijk daarop leefde hij en liet daarom volgen. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De grote wonde nu. Zijn eigen dood te overleven is noodzakelijk voor ieder Adamskind. De mens moet sterven om te leven. Hij moet den dood in. Hij moet, zoals het men wel eens zegt, aan het einde komen met zichzelf. Zonder te sterven kan hij niet leven. De bekering is een gaan door den dood heen tot het leven. Wanneer de mens in geestelijk opzicht ophoudt te leven, schept God een nieuwe mens. Hoe dat toegaat? Luister naar Paulus in onze tekst. Het gaat in ons teksthoofdstuk over de vraag of de mens kan leven door de gerechtigheid die uit de wet is, dan wel of hij alleen kan leven door de gerechtigheid die in Christus is. En nu laat Paulus zien dat de wet geen leven schenkt, dat ook niet doen kan, doch in tegendeel den mens dood om hem in Christus te doen leven. En nu stelt hij zich ten voorbeeld. Paulus laat zich in onze tekst zien als ten eerste gestorven aan de wet, ten tweede gestorven door de wet. En ten laatste levende naar de wet. Doch zingen wij eerst, voor we tot verhandeling overgaan, Psalm 85, het vierde zangvers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemelboog. En wat daar verder volgt, Psalm 85, het vierde zangvers.
Thank you.
zien wij dan ten eerste gestorven aan de wet. Ik ben der wet gestorven. De eerste vraag die zich voordoet is, wat bedoelt Paulus hier met de wet? En dan bedoelt hij hier niet de wet zoals ze in zichzelf heilig en goed is. Evenmin doelt hij op de verdoemende kracht der wet. Nog op de wet als een regel des levens in het stuk der dankbaarheid. Indien wij letten op het verband waarin onze tekst staat, zien wij dat de apostel de wet hier plaatst in tegenstelling met het geloof in Christus. Als hij dus spreekt over het sterven aan de wet, denkt hij hier aan de wet als een reeks geboden. Die moeten worden nageleefd en op wier onderhouding het leven beloofd was. Daarom staat er in de oorspronkelijke tekst ook niet de wet, maar wet. De apostel doet dit met opzet om nadruk te leggen op het gebiedende in de wet en op den eis are geboden te onderhouden om daardoor het leven te verwerven. De wet is hier dus de gerechtigheid die uit de wet is, are vervulling of onderhouding om daardoor te leven. In één woord, wet betekent hier wetsgerechtigheid of eigengerechtigheid. Deze wetsgerechtigheid staat tegenover de geloofsgerechtigheid. Als Paulus dus zegt dat hij der wet gestorven is, bedoelt hij daarmede dat hij gestorven is aan de gerechtigheid die uit de wet is, aan die wetsgerechtigheid. Of eigen gerechtigheid is hij dus gestorven. Wat betekent nu dat gestorven? In het natuurlijk leven heeft iemand die gestorven is alle banden met ons verbroken. Er is geen gemeenschap meer met hem. Hij is los van ons leven en wij zijn los van het zijne. Zo had Paulus alle banden verbroken met de wetsgerechtigheid door de genadekracht des Heiligen Geestes. Sterven is dus van alle wetsgerechtigheid afzien. Paulus had geleerd van iedere poging om door de wet, door eigen doen en werk, het leven te verwerven, af te zien. Paulus had beleefd dat het onmogelijk is om door de wet te leven en zaligheid te verwerven. Hij had alle hoop op de wet volkomen verloren. De wet kon niet anders dan hem veroordelen. Ze sprak den vloek en het doodvonnis over hem uit. Ze kon hem het leven niet geven. Al wat zij kon, was hem de dood verklaren. Zo had Paulus van alle gerechtigheid buiten Christus afgezien. Hij had een vloek der wet aanvaard. Dat was zijn sterven geweest. En zo is het nog. Ieder die bekeerd wordt, sterft aan de wet. Wie aan de wet niet sterft, weet niet en kan niet weten wat genade is. Wie niet sterft aan de wet, leeft onder de wet en niet daardoor verbonden aard te onderhouden. Doet hij dit niet, en hij kan het niet doen, dan is hij eeuwig veroordeeld. Vandaar dat de uitverkoren zondaar leert sterven aan de wet. Hij komt los van de wetsgerechtigheid en verliest alle hoop om door haar of door enig werk gered te worden. Hij maakt kennis met haar vloek en oordeel en haar kracht om te verdoemen. Op deze wijze leert de zondaar van alle gerechtigheid buiten Christus afzien. Dit is strikt noodzakelijk om aan de gerechtigheid van Christus deel te krijgen. Aan dit sterven aan de wet zat echter voor Paulus nog een ander sterven vast, namelijk een sterven aan zichzelf. Zodra de apostel stierf aan de wet, stierf hij ook aan zichzelf. Immers, de wet kon hem niet laten leven. Door dit sterven aan zichzelf, van Paulus, los van zichzelf. Alle banden waarmede hij aan zichzelf, aan zijn ik, aan zijn leven verbonden was, werden verbroken. Het was voor hem een ogenblik, als ging hij eeuwig onder. Er was geen mogelijkheid meer om door de wet te leven. God kwam door zijn wet met hem afrekenen. Deze dingen waren voor hem geen beschouwing. Het was beleven, een ontzettende werkelijkheid. Zo werkelijk, dat als de persoon van Christus hem niet gered had door zijn gerechtigheid, hij op dat ogenblik ook met de daad eeuwig zou te gronde gegaan zijn. Op hetzelfde ogenblik echter, dat hij stierf aan de wet en loskwam van zichzelf, werd hij vast aan Christus, aan zijn gerechtigheid door het geloof. Op het ogenblik dat hij de wetsgerechtigheid verloor, werd de geloofsgerechtigheid zijn deel. Daarom ruist het in al zijn brieven, Christus alleen en dien gekruist. Daarom plaatst hij zo helder en klaar de geloofsgerechtigheid tegenover de wetsgerechtigheid. Te meer daar Paulus geprobeerd had door de wet het leven te verwerven. Hij was een oprechte, ijverige fariseer. Maar het ging niet. En wat deed hij toen? De wet ontlopen? Nee, het werd sterven. Het kostte hem zijn leven. Maar zo overleefde hij zijn eigen dood. Want achter zijn sterven lag het eeuwige leven. En wel zag hij dat niet toen hij stierf aan de wet en aan zichzelf. Maar onmiddellijk daarop werd het leven in Christus hem geopenbaard en voor eeuwig geschonken. En zo is het nog. Paulus stelt zich ten voorbeeld en tot toetssteen voor ieder. Wie bekeerd wordt, sterft niet alleen aan de wet, maar tegelijkertijd aan zichzelf. Wie loskomt van de wet, komt ook los van zichzelf en van alles buiten Christus. Dat is juist de ellende van de mens, dat hij vastzit aan zichzelf. Zijn ik, zijn leven, dit is het, dat hij van nature zichzelf is, eigendom van zichzelf. En dit is genade, het leven en de enige troost. Volgens den eerste zondag van den catechismus, dat ik niet mijns, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wie loskomt van de wet, raakt dan ook zichzelf kwijt. Immers zie die mens zichzelf dood door de misdaden en de zonden. Aanvaardt het vonnis der wet en gaat onder. Maar om al zo met Paulus zijn eigen dood te overleven en de gerechtigheid die in Christus is door het geloof te omhelzen, zo zal ieder die sterft leven in Christus. Wie niet leeft in en uit Christus door het geloof in hem, is niet gestorven. En wie niet gestorven is, leeft niet. En kan niet leven. De bekering is een sterven en leven. Een sterven om te leven. Ging het u ook zo? Gij moet los van alles buiten Christus. Dan is hij het alleen en alles. Dan heb ge uw wetsgerechtigheid ingeruild voor de geloofsgerechtigheid. Dat is een noodzakelijke zalige ruil, dan zijt gij vrij van den vloek der wet. Dan zijn al de beloften des evangelies voor u, omdat ge Christus hebt, in wien al de beloften Gods ja en amen zijn. Zonder geloof in Christus kunt ge oogstens hebben een verwerpelijke wetsgerechtigheid. Het is de wet of Christus, de werken of het geloof, de dood of het leven. Voor het geloof in Christus ligt de mens met alles onder den vloek, omdat hij is onder de wet. Als ge deze dingen mist, vraagt om ze te beleven, mocht u allen het bekomen. Hij biedt zich aan, hij wacht op u, maar hij wacht niet eeuwig. En ging het u als Paulus, wat voorrecht, wat wonderwerk van Gods genade is u geschonken. En een troost in het leven en in het sterven. Ten tweede, gestorven door de wet. Ik ben door de wet gestorven. Deze woorden geven een antwoord op de vraag: hoe stierf Paulus aan de wet? Hoe kwam hij los van de wet? Wel, zegt hij, dat geschiedde door de wet. Wat had die wet dan wel gedaan, waardoor Paulus van alle pogen om door haar zalig te worden afzag? De kanttekening op de Statenvertaling wijst op vier zaken waarop wij uw aandacht willen vestigen. Ten eerste, de wet zeide tot Paulus dat hij een groot zondaar was, hoe hij ook werkte en hoe ook de overtuigde zondaar zijn krachten inspant om God welgevallig te zijn. De wet zegt altijd weer, het is zonde. De mens kan ook nooit anders en doet ook nooit anders dan zondigen voordat hij aan de wet sterft. Zolang de zondaar niet los is van de wet, leeft hij onder de wet, is niet overgegaan, dus in het genadeverbond. Leeft niet door het geloof, leeft geen nieuw leven. En kan dus niet anders openbaren dan de vruchten van zijn geestelijke dood, waarin hij ligt. Het ontdekkende werk der wet, dat tot de zaligheid leidt, bestaat dan ook juist daarin, dat de wet een zondaar zegt dat hij niets goed doet. En het zo lang zegt, dat de zondaar het opgeeft, ondergaat, sterft, loskomt van de wet en van zichzelf. De wet verklaart hem geestelijk dood. Kan ook niet anders, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En wie onder de wet is, is niet onder de genade. En wie niet onder de genade is, heeft geen geloof. Ten tweede, de wet zeide tot Paulus dat hij onderworpen was aan de vloek en den dood. Dat zegt de wet tot ieder die overtuigd wordt. De wet kon niet anders dan den vloek uitspreken. De Heilige Schrift zegt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarom juist moest Christus een vloek worden. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Deze vloek wordt alleen opgeheven door het geloof in Christus. Daarom kan het geloof pas beginnen aan het einde der wet, aan het einde van de overtuiging door de wet, om dan door het ontsteken des geloofs, door den Heilige Geest, de verborgenheid te verstaan. Door Paulus aldus uitgedrukt in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. En dit geloof is niet een onbewuste zaak of een onbewuste band, waardoor een onbewuste wedergeboorte ontstaat. Indien dit zo ware, dan zou de zondaar onbewust vergeving van zonden hebben, onbewust gerechtvaardigd zijn, en zou de apostel Paulus zich deerlijk hebben vergist over zijn leer over de rechtvaardigmaking. Zie artikel 22 in de Nederlandse geloofbelijdenis. Zo verklaart de wet den zondaar onder den vloek en aan den dood onderworpen, zolang totdat hij evenals Paulus door de wet aan de wet sterft. Ten derde, de wet zeide tot Paulus dat hij de gerechtigheid die de wet eist miste. Dat zegt de wet tot ieder die aan haar sterft. Zij eist een volmaakte gerechtigheid, een volkomen wetsvervulling, een onberispelijk mens. Zij laat geen enkele overtreding toe, geen enkele zondige gedachte. Alleen op een volmaakte gehoorzaamheid was het leven beloofd. Doe dat en gij zult leven. En u zet de wet tegen den zondaar, gij hebt geen gerechtigheid. Al uw gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed en gij moet gerechtigheid hebben. Gij zijt dood omdat gij geen gerechtigheid hebt. Gij moet gerechtigheid hebben om te leven. Zo leert de zondaar zijn geestelijke dood kennen, ten gevolge van het gemis van gerechtigheid. En deze gerechtigheid nu kan de wet hem niet geven. Daarom kan de wet geen leven meer geven. De wet moet de zondaar dood laten liggen. Ook dat zegt ze ten vierde tot de zondaar, zoals ze dat ook tot Paulus zeide. En ze zegt dat, opdat de mens alle hoop op haar en haar werken zal laten varen. Alle hoop op de wet, dat wil zeggen, alle hoop op iets dat buiten Christus is en zonder het geloof in hem is wettisch. Maar al die hoop, met al die overtuigingen, met al die werkzaamheden, onder al die voorbereidingen, of in heel die toeleidende weg, is de zondaar onder de wet, zonder gerechtigheid, en dus geestelijk dood. Het leven is verbonden aan de gerechtigheid, zoals die in Christus is. Daarom kan het leven niet beginnen, aleer die gerechtigheid is toegerekend en geschonken. Daarom kan de genade en het genadeleven niet beginnen, voordat die gerechtigheid door een waar geloof is aangenomen. Daar begint, volgens onze tekst, het godeleven. Daarom zegt Paulus dat hij gestorven is door de wet, opdat hij Goden leven zou. Ten slotte liet de wet Paulus ook zijn eigen gerechtigheid zien. Ze laat deze ook den uitverkoren zondaar zien. De godsdienstige vrome mens zit vol eigen gerechtigheid. De wet, door de verlichting des heiligen geestes, laat hem dit zien. Zijn bidden, worstelen, begeren, alles ziet hij als zijn eigen werk. Ziet hij dit niet, zo kan hij aan de wet niet sterven en dus nooit Goden leven, maar altijd zichzelf. Zonder dit sterven aan de wet blijft hij onder de wet en dus met al zijn werkzaamheden onder den vloek en den toorn Gods. Ach, dat zulks in onze tijd werd ingezien. De arme zielen zouden niet voor eeuwig bedrogen worden. En mochten zij, die deze dingen verstaan, met tranen bewenen deze breuk der dochter onzes volks. Zo moet dan een mens eerst sterven om te leven. Eerst aan de wet, door de wet sterven, om Gode te leven. Zonder dit sterven geen leven, en zonder leven geen goede werken. En aangezien de goede werken eerst aanvangen met de heiligmaking, en de heiligmaking komt na de rechtvaardigmaking, kan het waarachtige leven op zijn vroegst beginnen in de rechtvaardigmaking. Velen bedriegen zich dan ook door te menen goede werken te doen. En men is nog nooit gestorven aan de wet. Wat men de toeleidende weg noemt, of het voorbereidend werk, moet eindigen in dat sterven. Eindigt het daarin niet, dan is en blijft men onder de wet, is en blijft men dood en onder den vloek. Zo bestaat het werk der wet dan daarin, dat zij den mens zegt dat zij als wet volkomen goed is, en de mens geheel verdorven, dood en verdoemelijk. Zo blijft geen enkele zucht over. Zo ga de uitverkoren zondaar onder, sterf door de wet aan de wet om in Christus te leven. En om nu alle misverstand te voorkomen, deze vraag, die door zeer velen gedaan wordt, is dan die zogenaamde toeleidende weg niets? Is dan dat voorbereidend werk duivelswerk? Voor de eeuwigheid is het voorbereidend werk geen grond. Zonder meer gaat de mens er eeuwig mee verloren, omdat de Heilige Schrift het beslist noodzakelijk acht in Christus te geloven. Verder mag van een duivelswerk nooit worden gesproken, aangezien alle overtuigingen door de Heilige Geest worden gewerkt. Maar in het voorbereidende werk moeten twee zaken duidelijk worden onderscheiden. Namelijk, wat de Heilige Geest doet en wat de mens doet. Alles wat de mens doet met zijn werkzaamheden is verdoemelijk. Ook al moet hij bidden enzovoort. En al wat de Heilige Geest doet is goed. Ja, al de overtuigingen tot het geloof in Christus leiden, wat eerst van achteren blijken kan, zijn zij een onmisbaar en dierbaar werk des Heiligen Geestes. Maar daarom lette ieder overtuigd zondaar op de uitkomst, en hij zie zichzelf, zoals de Heilige Schrift hem tekent, namelijk buiten het geloof in Christus, onder den toorn Gods en den vloek der wet, opdat hij sterven aan de wet en Gode mag gaan leven, en men bidden of leren bidden. Wat we eerst wensen te zingen uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en heer, die in uw wet alom zich openbaren. Psalm 119, vers 9.
Thank you.
Ten derde, levende naar de wet. Het sterven aan de wet door de wet had en heeft een heerlijk doel. Op dat doel wijst nu de apostel met de woorden, opdat ik Goden leven zoude. Wat is nu dat Goden leven? De kanttekening op onze tekst zegt dat het in de eerste plaats is een nieuw heilig leven leiden. Goden leven is een nieuw leven. Dat nieuwe leven volgt op het sterven aan de wet. Het gaat er niet aan vooraf. Het kan er niet aan vooraf gaan. Aangezien de zondaar voor die tijd onder de wet is. Aan haar gebonden is. Onder haar vloek ligt. Zolang hij onder de wet is, is hij geheel vreemd aan het genadeleven. Dit moet recht worden ingezien om het verbond der werken met het verbond der genade niet te verwarren. Wat helaas veelvuldig geschiet. De uitverkoren zondaar sterft aan de wet, juist met het doel om Goden te kunnen leven. Daarop wijst het woord op dat, dit op dat, wijst duidelijk het doel van dit sterven aan. En dit doel kan, juist omdat het doel is, niet aan het sterven vooraf gaan, maar moet erop volgen. De orde die Paulus hier geeft is deze. Eerst verliest de zondaar al zijn wetsgerechtigheid, sterft, gaat onder. Op hetzelfde ogenblik ontvangt hij de gerechtigheid van Christus, die zijn deel wordt door de toerekening des Vaders en door het geloof. Alzo wordt hij een nieuwe mens om Goden te kunnen leven. Dit leven is een gedurige vernieuwing, van dag tot dag vernieuwd worden. Een vernieuwingsproces dat de Heilige Schrift elders noemt de opstanding van de nieuwe mens, waarmee de afsterving van de oude mens gepaard gaat. Dit nieuwe leven is het leven van de mens, of het nieuwe deel in die mens dat uit Christus leeft en waarin Christus zelf leeft. Dit leven noemt Paulus Godenleven. Daarom noemt de kanttekening het een heilig leven. Dit heilig leven is een afgezonderd leven. Een leven Goden toegewijd. Toewijden wil zeggen opdragen ter ere van iets of iemand. En vervolgens overgeven aan Godenleven. Wil dus zeggen zichzelf ter ere Gods opdragen en zich aan hem overgeven. Wie Goden leeft, geeft zich aan hem over, geeft zijn ik over, al zijn krachten, gaven en vermogens. De mens die niet aan de wet stierf, leeft zichzelf, leeft voor zijn ik, al zijn krachten, gaven en vermogens zijn voor hemzelf, ook al geeft hij zijn geld en woorden voor de zaak Gods. Wie aan de wet vastzit, zoekt op zijn mooist zijn eigen gerechtigheid, heeft zichzelf ten doel, heeft het oog op zichzelf en eigen genieten. Dat is de bedoeling met alle werkzaamheden, godsdienst, zuchten, tranen zoeken van God en zijn eer voordat men aan de wet sterft. Wie dat niet inziet, vlijt zichzelf met een waangeloof en schijnbekering. Hij werkt den Heilige Geest tegen, die hem wil doen sterven aan de wet en aan zichzelf. Wie niet aan de wet stierf, moeten ook nauw acht geven op de bedoeling des geestes en op de stem des geestes. Velen toch vragen zich voor een geestelijk sterven af, zou het bij mij wel waarheid zijn? Velen spreken daardoor van bestrijdingen en aanvechtingen en zitten in den valsen waan, dat deze zogenaamde bestrijdingen van de zijde des duivels komen. Men tracht zich daarom gerust te stellen met de gedachte dat alle ware werk bestreden wordt, of met een tekst of psalmvers dat juist in hun gedachten kwam. Al deze mensen werken geheel verkeerd en merken niet op de stem des geestes. Al die zogenaamde bestrijdingen voor het sterven aan de wet zijn veel eer werkingen van den geest die poogt den mens uit zijn valse waan uit te brengen, waarin zij door onkunde en verkeerd onderwijs gebracht zijn. Allen die dit soort van mensen trachten gerust te stellen, werken tegen de bedoeling des Heiligen Geestes in. Zo bestaat er groot gevaar dat men nooit komt tot het godenleven. Men blijft zichzelf zoeken en zichzelf leven. Terwijl het godenleven naar Paulus' beschrijving in 2 Korinthe 5 vers 15 is, niet meer zichzelf leven. Godenleven wil dan ook zeggen dat het levensdoel verlegd is in God. En waar het levensdoel verlegd is in God, verloochent de mens zichzelf. Goden te leven is zichzelf te verloochenen. En zichzelf verloochenen is met zichzelf niet rekenen, doch alleen met God. Dat komt Goden toe en dat is ook Gods doel met de bekering des zondaars. De Heere heeft geen ander doel dan den zondaar te vernieuwen tot zijn Heer, opdat hij hem leven zal. De zaligheid bestaat in godenleven, hem te bedoelen, zichzelf te verloochenen. Dan bestaat het geluk daarin dat God bestaat en die God zijn God is. In de tweede plaats wij de kanttekening erop dat het godenleven een godenbehaaglijk leven is. Dit leven behaagt aan God. Waarom? Paulus zegt in vers 20, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De Vader heeft een behagen in Christus. De stem des Vaders klonk eenmaal van den hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze Christus is al Gods kinderen geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. De gemeente Gods is in hem vernieuwd tot kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daarmede is het beeld Gods in den gelovigen hersteld. In dat beeld heeft God een welbehagen. Het godenleven is de ontplooiing van dat beeld, de openbaring van Christus naar buiten. Daarom is dit leven tegelijk een geloofsleven. Paulus zegt dan ook in vers 20, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Zonder dit geloof is er van een godenleven geen sprake. Door dit geloof leeft de zondaar in God zelf. Op het Luthermonument te Worms staan deze ware woorden gebeiteld. Het geloof is niet anders dan het rechte ware leven in God zelf. En dit geloof, zegt Paulus, is het geloof des Zoons van God. Zonder dit geloof in den Zoon Gods is er van een godenleven zeer zeker geen sprake. Want wij zijn of zonder geloof en leven uit de eerste Adam, of
Wij hebben het geloof en leven uit Christus en uit God. Wij zijn of zonder geloof en leven uit een oude stam. Of wij zijn afgesneden van die oude stam en leven door het geloof uit Christus in hem ingehend. Zolang dit laatste niet heeft plaats gehad, mag ons leven zeer godsdienstig zijn, met vele beschouwingen en roeringen des gemoeds, met veel deugd en plicht en nalaten van zeer vele zonden. Het is nochtans geen godenleven, maar een leven en uitleven van onszelf. Het geloof in Christus is in deze beslissend. Het trekt de diepe scheur door de mensheid. Een scheur die loopt ook door de godsdienstige wereld en door den kring van de gereformeerde belijders. In de derde plaats is het godenleven een leven met God. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Dit leven met een Heere veronderstelt dat er niets tussen God en den mens is. De schuld is weg, alles is vergeven. In het bloed des kruises is alles uitgewist. Zonder dit is er geen leven met God mogelijk, dat de Heere buiten Christus een verterend vuur is. Zodra echter de schuld en zonde weg is, komt er een leven met God. Dit leven is een leven in zijn gunst. In plaats van toorn openbaart God zijn gunst in Christus. Die gunst vergezelt den gelovige in zijn leven. Die gunst is de kracht van zijn leven, aangezien zij meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. Die gunst is het licht en de vrolijkheid in het leven van den gelovige. Daarom bad Mozes in Psalm 90, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen, zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid als ons overig leven prijzen. Leven met God is een leven in het licht, een leven van loven en een prijzen van de goedheid Gods. Hieruit vloeit voort dat het godenleven een leven is in gemeenschap met God. Er is omgang met God. Het is een wandel in de hemelen. Een ontmoeten van God. Een ontmoeten van Christus. De koning is in de stad. Vorst Emmanuel regeert en beheerst het leven. Het is een verborgen omgang met God. Die zich niet laat beredeneren of beschrijven, maar alleen laat beleven. Zo spreekt God van boven het verzoendeksel tot en met zijn volk. En dit is niet anders dan een omgang, een wandelen met God, een leven in gemeenschap met God, een godenleven. Het godenleven is in de vierde plaats een leven naar zijn geboden. Vat dit echter niet op in wettische zin. Ondanks al het wettische dat in de gelovige is overgebleven, kent hij toch een leven naar de wet, dat allerminst wettisch is. Het geloofsleven is geen wettisch leven. Het geloofsleven staat juist tegenover het wettisch leven. Zonder geloof wil de mens altijd dienen, goden behagen, iets doen, iets werken. Het geloof dient niet, maar laat zich dienen. Niet alsof het geloof niet werkzaam is, zeer zeker. Doch het is werkzaam door de liefde. De apostel spreekt elders van een geloof, door de liefde werkende. Wat een gelovige doet en werkt, zijn de werken des geloofs en der liefde. Hij leeft naar de wet, niet omdat ze hem vervloekt of omdat ze hem beangstigt. Veel minder om door haar werken iets te verdienen of goden te behagen. Hij leeft naar de wet, omdat alles voor hem verdiend is. Hij leeft naar de geboden Gods, omdat de liefde tot God en zijn wet daartoe dringt. Hij doet het geheel belangeloos. Hij doet het gaarne, omdat hij het gewillig doet. Er is geen drijver die drijft. En gewillige arbeid valt niet zwaar. De dichter van Psalm 119 noemt dit een liefdedienst. Hoe menigmaal spreekt deze dichter van zijn liefde tot de wet. En de waarachtige liefde zoekt nooit zichzelf. De ware liefde zoekt God. Ze brengt het godenleven mede. En daarom doet de liefde leven naar Gods geboden. Door de beoefening deze liefde geeft de gelovige zichzelf. Daarom is de liefdedienst wel naar de wet, maar geen wettische dienst. Aan alle wettische dienen ontbreekt de liefde en ontbreekt het geloof. Daarom zoekt de wetsdienaar zichzelf. Helaas menen de God te zoeken en goden te leven. De vrome wetsdienaar ziet zelfs zijn leven aan voor heiligmaking. Verblijdt er zich in, zoekt er grond in en bedriegt zich alzo. Godenleven is een leven naar de wet, maar door een geloofs- en liefdeleven uit Christus met God. Dit is het leven der heiliging, dat niet voor, maar met de rechtvaardigmaking aanvangt. En wat nu voor de rechtvaardigmaking is, is niets anders dan een wettisch leven. Zo zien wij dan dat de wet evenwel voor Paulus en ieder gelovige nog wel degelijk bestaat. Want al is de rechtvaardigheid door de wet volkomen uitgesloten, toch acht Paulus, noch de gelovige, zich niet ontslagen van hun leven naar de geboden Gods. Ja, zelfs was Paulus juist aan de wet gestorven, om goden te kunnen leven. Zo is het nog. Zo is het met de ganse kerk van Oud en Nieuw Testament. En daarom bidt de kerk van alle eeuwen. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Hij neigt mijn hart en vurig zielsverlangen. O Heere, naar uw getuigenis alleen, laat gierigheid mij naar strikt niet vangen. Kent gij ook dat godenleven? Gij kent het niet en kunt het niet kennen, zolang ge niet door de wet aan de wet gestorven zijt. Het is noodzakelijk uw dood te overleven om te leven. Gij moet ophouden te leven. Daar begint God in u te leven en gij in hem en tot zijn eer. Onderzoekt u dan in deze dingen. Indien de vloek der wet u niet ontrust, tracht te geloven dat ontzettende woord. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Geleefd voort in ongeloof, verwerpende het evangelie van Christus. Hij biedt u aan in uw hart te komen, om daar te leven, om zich in u uit te leven. Maar gij keert u af, vraagt om de ontdekking en overtuiging des Heiligen Geestes. Of meent gij misschien dat gij Gode leeft, zonder geloof in Christus, waaraan het sterven aan de wet vooraf gaat, is dat een onmogelijke zaak? Heb ge dit niet beleefd, dan is uw Gode leven enkel in beelding. Dan zijt ge niet anders dan een vrome wetsdienaar. Vraagt om uit deze strik des duivels verlost te worden, of veroordeelt u de wet? Ziet ge haar vloek? Ligt ge onder Gods toorn vanwege overtredingen en ongeloof? Rust niet, gij moet uw eigen dood overleven, maar na deze dood is het leven bereid, het waarachtige leven, zoals dat in Christus is, is voor doden die de stem des Zoons Gods horen. De Heere geeft u onderwerping aan hem, vernedering en verootmoediging. Dan zult gij Gode leven door het geloof in Christus. En heb gij uw dood overleefd? Wat wonder, wat voorrecht. Het leven viel u in de schoot. Een leven dat eeuwig is. Een leven uit God, met God, tot God. Een leven door geloof in Christus. Een leven der liefde, een leven van zelfverloochening, maar ook tot verheerlijking Gods. Een leven niet om u, maar alleen om hem. O wonder, uw dood overleeft om eeuwig te leven. Zalig zijn de doden die alzo in den Heere sterven. Amen. Laten we met dankzegging eindigen. Almachtige en drie-enige God. Ach, gij weet wat dit teweeg brengt, Heere. Al kijkt een mens alleen deze kant maar uit, dan wordt hij gehaat met een dodelijke haat. En dat niet, Heere, door de lichte zijde van de godsdienst. Maar Heere, wat men noemt in deze dagen de zware zijde van de godsdienst. Ach Heere, dat in ieder onze dit mocht beleven. Want ach, het is niet anders en het gebeurt niet anders. En ach, u weet alle dingen. Dat we dit nou niet gelezen hebben om een zwak gelovig onderuit te halen. Gij weet alle dingen, Heere. Maar ach, opdat er een klaarder verstaan van deze dingen gekend mag worden. Want ook, Heere, van nature, dan verstaat als het ware de gelovige deze zaken nog maar in beginsel. En daarom moeten ze hem opgeklaard worden. En daarom is ook de prediking, Heere, opdat de dingen die ons van God geschonken zijn, ons onderwezen mochten worden vanaf de kansel. Heere, zend aan uw licht en waarheid. Want zonder uw geest, Heere, zijn we stekenblind. Dan zien we niet wie gij zijt in Christus Jezus, uw Zoon. Dan zien we onze doodstaat niet. Dan zien we het ware leven niet in u. Ah, doe dan nog wonder in ons midden, Heere. Ah, dat die nevel op mocht klaren. Ah, laat ons toch niet over aan onszelf. Gedenk ook onze leraar hier in Nederland. En met zijn echtgenote, gij weet er alle dingen. Ah, gij weet ook dat ook daar dat virus rondgaat. Wil ze behoeden en bewaren hier onder uw vleugelen. Laat niet over aan zichzelf. Maar dat uw woord en werk daar zijn kracht mag doen. Ach, doe nog wonderen, Heere. Al dan we mochten verblijden in uw daden. Gedenk ons het verdere van deze avond.
wil ons veilig thuis brengen, ontboden en bewaren op de gevaarvolle wegen. En ga er niet eentje voorbij, Heere, maar moet deze predicatie ons het onderzoek brengen. Uw woord getuigt het toch, doorzoek u zelf nou. Ja, doorzoek nou, Heere, ontferm u dan, om Jezus Christus wel. Amen.
Zingen wij tot slot Psalm 103, de versen 2 en 6. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw kranken kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in den nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 2 en vers 6.
Thank you.
Dit was een predikatie van dominee van Schuppen. Keren wij naar onze woningen met een bede uit een avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost er neer. Drie-enige God, u zij al den Heer. Amen.